moment van stil gebed deze dienst aan de Heer opdragen. Gij hebt mij wegen ten leven doen kennen. Gij zult mij vervullen met verheuging voor uw aangezicht. En ook in deze dienst willen we de naam van onze God en Vader belijden, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die het werk van zijn handen niet laat varen, maar trouw is tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. Amen. Zullen ook de volgende coupletten met elkaar staande zingen. Fijn dat we vanavond hier in deze schuilplaats weer bij elkaar mogen zijn. We hebben vanmorgen rondom de tafel van de Heer de dood en de opstanding van de Heer Jezus mogen gedenken. We hebben gezien hoe belangrijk het is vanmorgen dat de Heer Jezus zegt, komt en houdt de maaltijd. We hebben gezien bij het volk van Israël dat de maaltijd begon, het Pascha. Dat was de bevrijding uit Egypte. Maar het eten van het Pascha, daar bleef het niet bij. Ze gingen verder in de woestijn met het eten van het manna en het drinken uit de rots. En ook dat eindigde weer en het ging over toen het manna ophield. Ze aten van de opbrengst van het land. En zo hebben we ook gezien dat het ontzettend belangrijk is om deel te hebben aan het avondmaal. Om deel te hebben aan het verlossingswerk van Christus. Maar ook onderweg in ons dagelijks leven tijd te nemen om met hem samen te zijn. Komt en houdt de maaltijd. Om ook onderweg, op weg naar het beloofde land te eten. En als we dat niet doen, dan krijgen we problemen. Lichamelijke problemen, geestelijke problemen. Dan krijgen we ondervoedingsverschijnselen. En dat zou niet goed zijn. En uiteindelijk mogen we straks bij de Heer aan tafel zitten in de hemel. Wat een geweldig moment zal dat zijn. Nu nog onderweg. En de Heer Jezus zegt ook vanavond tegen ons, komt en houdt de maaltijd. En vanavond mogen we leren vanuit het woord van God. De zondagmorgendienst staat meer in het teken van God eren. En de zondagavonddienst zullen we steeds meer gaan ontdekken dat we van God mogen leren. Dat hij ons zoveel te vertellen heeft vanuit het woord van God. Zoveel schatten, zoveel rijkdom. En ik hoop dat we vanavond ook tot eer van God van hem veel mogen leren. Ik ben vanmiddag of vanmorgen na de dienst nog heel even bij broeder Geert Wever geweest. Mocht u hem willen bezoeken, dat heb ik vanmorgen vergeten te vertellen, terwijl het toch heel duidelijk op mijn blaadje stond. Maar mocht u Geert willen bezoeken, regel dat dan even via onze broeder Klaas Kruid. Want anders komen er te veel broeders en zusters tegelijkertijd bij hem. En dat zou hij ook niet aankunnen. Zover ik ben geen medicus, maar zover ik de situatie van Geert zo zag vanmorgen, dacht ik, het gaat redelijk met hem. En we weten het niet. Het is natuurlijk een man van de dag, maar dat zijn we in wezen allemaal. Maar we hopen toch dat Geert nog een poosje thuis kan blijven. Maar goed, dat ligt in de handen van de Heer. Laten we samen deze dienst in de handen van God leggen en zijn zegen vragen. Vader in de hemel, wat is het goed om onderweg ook op uw uitnodiging in te mogen gaan, Heer Jezus. U die zegt, komt en houdt de maaltijd. Heer, u heeft voor ons uw woord bereid. Heer, en dan mogen we bij u aan de maaltijd zitten. Heer, en dan mogen we ons laten spijzigen vanuit uw woord. We mogen drinken vanuit de rots. Heer, we zijn onderweg. En we weten, Heer, dat er een moment zal komen dat we bij u in de hemel zullen zijn. En met u opnieuw aan tafel mogen zitten. Heer, het is geweldig om zo onderweg brood en water te mogen drinken en te mogen eten. En dat we keer op keer door u gesterkt mogen worden. Heer, we willen u bidden, wilt u vanavond ook door uw woord tot ons spreken? Wilt u ons voeden met uw woord, zodat we sterk worden in deze wereld? Heer, we hebben als christenen een verantwoordelijkheid om ook over ons geloof te kunnen vertellen. Om ook het geloof te kunnen vasthouden. Heer, en soms lijkt het er soms op en soms merken we dat zelf wel in ons leven, dat we nog maar soms zo weinig weten van de Bijbel. En dan staan we soms met een mond vol tanden, of dan kunnen we geen antwoord geven, of dan raken we soms zelf vertwijfeld. Heer, laat het zo zijn dat we in deze wereld niet onmondig, maar mondig kunnen zijn. Volwassen broeders en zusters die op het moment dat het nodig is ook getuigenis kunnen geven van hun geloof. En zo wil u bidden, Heer, wilt u ons vanavond onderwijzen? Wilt u ook uw dienstknecht zegenen, Heer, als hij uw woord door mag geven? Laat het zo zijn, Heer, dat we het ook allemaal zullen begrijpen. En dat u er ook wat mee kunt doen in ons leven. Heer, wilt u met hen zijn die via andere middelen deze dienst zullen beluisteren, nu of later? Heer, wilt u hen ook zegenen? En we danken u, Heer, dat we ons verbonden mogen voelen met veel broeders en zusters, zelfs ook buiten Nederland, zelfs op andere continenten die de diensten ook horen via internet. Heer, wat is dat geweldig dat dit middel ook zo'n zegen kan verspreiden. We willen u bidden, Heer, wilt u ook vanavond tot uw doel komen. En we voelen ons verbonden, Heer, met ook onze broeders en zusters die niet kunnen komen omdat ze ziek zijn of te oud zijn. Heer, wilt u hen ook ondersteunen en hen ook bemoedigen. Ook door de woorden van vanavond. Heer, zo zien we uit naar de dingen die u ons vanavond gaat geven. Heer, dank u wel dat u in ons midden bent. In Jezus' naam. Amen. Amen. Laten we met elkaar nog een prachtig opstandingslied zingen. Lied 313 uit de bundel Opwekking. Ik meen dat het lied ook in Johannes de Heer staat. 313 uit de bundel Opwekking. In een donker graf gevangen. zullen we over die overwinning met elkaar gaan lezen uit 1 Korinthe 15. 1 Korinthe 15. Maar we zullen ontdekken dat de opstanding van Christus gevolgen heeft voor natuurlijk de gemeente. Ten tweede voor alle mensen die ooit hier op deze wereld geleefd hebben of nog leven. En ten derde dat de opstanding van Christus ook een gevolg heeft voor de hele schepping waar wij vandaag in leven. Laat het maar lezen in 1 Korinthe 15 vers 20 tot en met 28. 1 Korinthe 15 vers 20 tot en met 28. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden, als eersteling van hen die ontslapen zijn. Want dewijl of omdat de dood er is door een mens, er staat niet één mens, maar gewoon een mens, is ook de opstanding der doden door een mens. Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Maar ieder in zijn eigen rangorde. Christus als eersteling. Vervolgens die van Christus zijn bij zijn komst. Daarna het einde wanneer hij het koningschap aan God de Vader overdraagt. Wanneer hij alle heerschappij, alle macht en kracht onttroond zal hebben. Want hij moet als koning heersen totdat hij al zijn vijanden onder zijn voeten gelegd heeft. De laatste vijand die onttroond wordt is de dood. Want alles heeft hij onder zijn voeten onderworpen. Maar wanneer hij zegt dat alles onderworpen is, is blijkbaar hij uitgezonderd die hem alles onderworpen heeft. Wanneer alles hem onderworpen is, zal ook de Zoon zelf zich aan hem, God de Vader, onderwerpen, die hem alles onderworpen heeft, opdat God zij alles in allen. Tot zover deze woorden, we gaan er straks samen over nadenken. Voordat we dat doen, gaan we met elkaar nog een prachtig collectelied zingen tijdens dit lied gaan we de collecte inzamelen voor het werk wat we mogen doen in de gemeente. En dat is lied 69. Lied 69 uit de bundel Jannes de Heer, maar liefst 6 coupletten, maar het zijn hele korte coupletten. En het gaat over de bazuinen die zullen klinken en dat de doden op zullen staan. Laten we het met elkaar gaan zingen. We luisteren eerst naar... de begeleiding, het voorspel en dan weten we in ieder geval hoe de melodie gaat van dit prachtige opstandingslied. Dat is een prachtig Maranatha-lied. Even dacht ik van, we zitten midden in Nederland zingt. Maar het is wel heel mooi dat we zo op deze manier de Heer groot mogen maken met dit prachtige loflied. De opstanding. Wat heeft de Heer ons te leren vanuit het woord van God over de opstanding? Als we de Bijbel er even bij pakken, dan staat het zo mooi in 1 Korinthe 15... Vers 3 en vers 4, vers 3 het middelste gedeelte en vers 4 het eerste gedeelte, dus de overgang van vers 3 naar 4. 1 Korinthe 15, vers 3 en 4, daar staat, Christus is gestorven voor onze zonde. Goed, dat weten we. Maar ook het zinnetje wat daarna komt, die drie woorden, daar staat er naar de schriften, dus als het ware volgens het Oude Testament, aangekondigd in het woord van God. En dan staat er, en hij is begraven en ten derde dagen opgewekt. En wat staat er dan? Naar de schriften. De Heer Jezus is gekomen om het woord van God te vervullen. En het is precies zo gegaan zoals het in het Oude Testament staat. Ook met de geboorte in Bethlehem. Zoals aangekondigd in Micha. De Heer Jezus heeft in zijn hele leven constant het woord van God vervuld. Nou, als we hier gelezen hebben dat de Heer Jezus is gestorven voor onze zonde naar de schriften. We hebben het vanavond of vanmorgen gehoord. De Heer Jezus was het uiteindelijke paaslam. Op de dag van het paaslam stierf hij. Zijn beenderen werden niet gebroken. Hij was onschuldig, een gaaf, mannelijk paaslam wat geslacht werd. Nou, het is precies volgens het woord van God, naar de schriften. Maar dan staat er ook, en hij is begraven, naar de schriften. Wat staat er in het Oude Testament? Hij had zijn graf bij de rijken. Jozef van Arimathea, een zeer rijk, vermogend man. Die heeft hem in zijn eigen graf gelegd. Hij is begraven naar de schriften. Hoe lang heeft hij in het graf gelegen? 3 dagen en 3 nachten. Zoals Jona. Jona naar de schriften. De Heer Jezus heeft gezegd, net zoals dat Jona 3 dagen en 3 nachten in het graf gebleven is, zo zal ook de Zoon des Mens in het hart der aarde zijn, 3 dagen en 3 nachten. Dus hij is ook begraven naar de schriften. En dan staat er, en hij is ten derde dagen opgestaan naar de schriften. Op welke dag is er Jezus opgestaan? Op de dag na de Sabbat. Op de eerste dag van de week. Waar staat het in het Oude Testament? Waar staat het in het Oude Testament dat er Jezus op de eerste dag van de week zou opstaan? Nou, dan moet je wel iets meer zoeken. Misschien één tekst uit Leviticus 23, want we hebben net gelezen dat er Jezus de eersteling is. De eersteling, en als het over het woordje eersteling gaat in de Bijbel, dan heeft het altijd te maken met de eerste oogst. De eerste die geoogst wordt. De grote oogst die volgde. Maar de Jezus was de eersteling. En dat staat in vers 9 van Leviticus 23. Leviticus 23, vers 9. En de Heere sprak tot Mozes, spreek tot de Israëlieten en zeg tot hen, wanneer gij komt in het land dat ik u geef en de oogst daarvan binnenhaalt, dan zult gij de eersteling scharven van uw oogst naar de priester brengen. En hij zal de garven voor het aangezicht des Heeren bewegen, opdat gij welgevallig zijt. En wanneer moest dat gebeuren? Daags na de Sabbat zal de priester die bewegen. Op de eerste dag van de week werd het eerste van de oogst aan de Heeren opgedragen. En we weten dat als u dan vers 15 leest van Leviticus 23, dan na die dag zult gij tellen. Van de dag na de Sabbat, van de dag waarop gij de garven van het beweegoffer gebracht hebt, 7 volle weken zullen het zijn. Tot de dag na de 7e Sabbat zult gij tellen. 50 dagen. En wat gaat er dan gebeuren? Dan breekt het Pinksterfeest aan. Nou, als we naar het Nieuwe Testament kijken, hoeveel dagen is er Jezus verschenen na zijn opstanding tot aan zijn hemelvaart aan de discipelen? 40 dagen. Hoeveel dagen waren er tussen zijn hemelvaart en het Pinksterfeest? 10 dagen. 50 dagen. 7 maal 7... 49 dagen plus de dag na de Sabbat, precies 50 dagen later werd het Pinksterfeest gevierd. Dat betekent dat er Jezus, terugrekenend, precies op de dag zijn opstanding beleefde, dat de Joden de eerstlingsscharf voor het aangezicht van God bracht. Begrijpt u nu dat Paulus zegt, hij is opgestaan naar de schriften als de eersteling? De eerstelingsgaaf. Mensen, als je zo de Bijbel gaat lezen, dan zul je ontdekken dat de Bijbel zo exact tot zoveel cijfers achter de komma precies uitkomt. Het is het woord van God. Gestorven, begraven, maar ook als eersteling opgestaan naar de schriften. Hij is opgewekt als... Nou, wat hebben we hier gezien in 1 Korinthe 15? Hij is opgewekt als eersteling van hen die ontslapen zijn. Dat is het allereerste waar we vanavond heel kort over na willen denken. Hij is opgestaan als eerste, als eersteling, als ja, degene die de toon gezet heeft voor al degenen die ontslapen zijn. Wie zijn er ontslapen? Er wordt in de Bijbel heel duidelijk een verschil gemaakt tussen mensen die sterven en mensen die ontslapen. De Heer Jezus heeft zelfs in Johannes 11 gezegd tegen Martha: Martha, wie in mij gelooft zal niet sterven. Er is een boekje en dat boekje, de titel van het boekje is Christenen sterven niet. Sterven niet, christenen ontslapen. En het woordje ontslapen betekent letterlijk niet meer hier, maar daar. Ontslapen, de letterlijke vertaling van ontslapen zou je kunnen kunnen samenvatten met het woordje verhuizen. We zijn bij Christus. Christenen sterven niet, maar christenen ontslapen. Wat lezen we hier in vers 20? Maar Christus is opgewekt uit de doden. De dood, zoals we in Handelingen kunnen lezen, de dood kon hem niet vasthouden. Hij verbrak de weeën van de dood. We zien dat Jona op een gegeven moment in de zee terecht kwam en dan roept hij het uit en dan zegt hij, de grendelen van de wereld waren voor altoos achter mij gesloten. Jona die zegt eigenlijk, Heer, ik ben helemaal opgesloten in de dood. In de gevangenis van de dood. En wat gebeurt er dan? De Heer Jezus die verbreekt de dood en hij stijgt op uit de dood. De Heer Jezus is de eerste die opstond van tussenuit de doden. In Handelingen, hoef ik niet op te slaan, in Handelingen 4 vers 2, daar worden de apostelen vervolgd. Weet u waarom? Omdat zij in Christus de opstanding niet der doden, maar zij verkondigden de opstanding vanuit de doden. Van tussenuit de doden. Daar wisten ze geen raad mee. Paulus zegt in Filippenzen dat hij heel veel meemaakt in zijn leven. En dan zegt hij dit alles om te mogen komen tot de opstanding vanuit de dood. De Heer Jezus is de eerste die van tussenuit de doden opstond. Wat gebeurt er met een christen? Volgende week wil ik met u met name nadenken over de christen na het sterven. Wat gebeurt er met iemand? Nou, heel kort alvast. Als een christen sterft, bevindt zijn lichaam zich tussen de doden. Ja, toch? Je lichaam bevindt zich tussen de doden. Hier op deze aarde. En je ziel is bij de Heer. En dat is de situatie waarin die er plaats zal vinden als een christen sterft. En dan wacht een christen bij de Heer, zijn ziel wacht bij de Heer, tot het moment van 1 Thessalonicenzen 4. Want dan staat er, dan zal de Heer Jezus, degene die ontslapen zijn, de zielen die bij hem zijn, wederbrengen. Met Christus komen ze terug. En dan zullen deze zielen hun in de aarde gezaaide tarwekorrel, graankorrel, weer ophalen. En dan zal het in de aarde gezaaide lichaam onvergankelijk opgewekt worden. Zoals het lichaam van Christus in een verheerlijk lichaam opgewekt werd. Natuurlijk, het lichaam van de Jezus was hetzelfde lichaam. Ja, toch? En toch was het anders. Het was hetzelfde lichaam, maar het was anders. Hij deed ook heel andere dingen met dat lichaam. Hij verdween ineens. Hij kwam ineens weer ergens. Hij kon zo door dichte deuren. Maar hij kon er wel mee eten. Hij kon er ook wel mee drinken. Het was ook wel tastbaar. Het was wel werkelijk. Maar het was een lichaam wat verheerlijkt was. Het was een hemels lichaam geworden. Een hemels lichaam wat in staat was. Ja, het klinkt misschien een beetje vreemd wat ik nou zeg. Maar het was een hemels lichaam wat in staat was de ruimtevaart naar de hemel aan te kunnen. U weet wel dat als je nu naar buiten deze aarde, buiten de dampkring wilt komen. Nou, je moet eens weten hoe die Voyager bekleed moet worden met allemaal hittebestendige bekleding en zo en zo. Daar kom je niet zomaar doorheen hoor. Nee, daar moet je een verheerlijk lichaam voor hebben. En dat verheerlijk lichaam krijgt degene dan op dat moment. Als de Heer Jezus zijn gemeente tot zich zal nemen. Dus dan komen al die zielen die nu bij de Heer Jezus zijn, met de Heer Jezus naar beneden. En dan komen ze hun lichaam, wat hier tussen de doden ligt, gezaaid ophalen. En dan zullen alleen die lichamen van de gelovigen uit de dood opstaan. En dan gaan we de Heer tegemoet in de lucht. Maar Jezus was de eerste. De eerste die zo opstond van tussenuit de doden. Mensen, wat een geweldig perspectief. Wat een geweldig perspectief voor hen die al ontslapen zijn. Die al als het ware gezaaid zijn in de akker. Waarvan we weten dat hun ziel bij de Heer is. Wat een geweldige toekomst. De dood heeft niet het laatste woord. Wat een moment zal dat zijn. Als we straks een verheerlijk lichaam mogen hebben. Aan hem gelijk. Een hemels lichaam. Maar wel een werkelijk lichaam. Niet zomaar een droomwereldje. Het tweede wat ook heel belangrijk is. De Heer Jezus is opgestaan als eerste van de gelovigen. Ten tweede. De Heer Jezus is opgestaan. Maar weet u. Daar staat ook dat zijn opstanding de oorzaak geworden is dat die gevangenis van het dodenrijk nog een keer open zal gaan. Want als alle gelovigen opgestaan zijn, dan zullen er nog heel veel doden in het dodenrijk achterblijven. En er komt een moment dat dat dodenrijk, dat de dood opnieuw de poorten moet openen. En dat alle doden, de grote en de kleine, van alle tijden, en dan hebben we het over de doden die God verworpen hebben, de doden die Christus verworpen hebben, de doden die ongelovig gestorven zijn, ook die doden zullen eens vanuit de dood tevoorschijn komen. Heeft u er wel eens over nagedacht? Dat de opstanding van Christus ook de oorzaak geworden is dat allen opgewekt zullen worden. De ene tot de opstanding ten leven en de ander tot de opstanding ten oordeel. Want Christus is Heer over de dood. Waar staat dat? Oh. Er staat bijvoorbeeld hier in 1 Korinthe 15. Hij is opgewekt als eersteling van hen die ontslapen zijn. En dan staat er, want terwijl de dood er is door een mens, is ook de opstanding der doden. En daar wordt niet meer gesproken over de opstanding uit de doden, maar de opstanding van de doden door een mens. En dan staat er aan het einde van vers 22, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Door één mens, door een mens, door Adam, is de dood in deze wereld gekomen. En door een mens is ook de opstanding gekomen. Maar dan staat er wel heel duidelijk in de Bijbel, maar ieder in zijn eigen rangorde. Laten we eens even naar die rangorde kijken. In vers 23. Ieder in zijn eigen rangorde. Nou, het woordje rangorde, dat is een woord wat in het leger gebruikt wordt. Zijn eigen plek, zijn eigen nummer. Ieder in zijn eigen rangorde. En dan staat er in vers 23, Christus de eersteling. En dan vervolgens die van Christus zijn bij zijn komst. Die van Christus zijn bij zijn komst. En zijn komst in de Bijbel wordt voltrokken in twee fases. De eerste komst is voor zijn gemeente. En de tweede komst is aan het einde van de grote verdrukking. Aan het begin van het vrederijk. Waar hij zichtbaar zal verschijnen. En dan zullen ook de gelovigen uit de grote verdrukking opstaan. Dat is het tweede. Dus eerst Christus en dan vervolgens die van Christus zijn bij zijn komst. Dus dat is de gemeente, maar dat zijn ook degene, de grote scharen uit de grote verdrukking, die uit de dood op zal staan. En dan? Dan staat er, en daarna het einde. Wanneer hij het koningschap aan God de Vader overdraagt. Weet u wanneer dat dit tijdstip zal zijn? Wanneer dat dit gaat gebeuren? Ja, misschien wel goed om dat toch even te lezen uit Openbaring. Want daar hebben we het over, over dat einde. In Openbaring 20. Dan zien we dat als de Heer Jezus terugkomt op aarde, eerst voor de gemeente, om de gemeente tot zich te nemen, en dan met de gemeente terug op aarde om zijn koningschap op aarde te vestigen, dan zullen de martelaar uit de grote verdrukking opstaan. Dat staat in vers 4 van Openbaring 20. Alle zielen uit de grote verdrukking zullen opstaan. Ja, dat staat in, aan het einde van vers 4. En zij werden wederlevend en heersten als koningen met Christus 1000 jaar lang. En wat staat er dan? De overige doden werden niet wederlevend voordat de 1000 jaren voleindigd zijn. 1000 jaar regeert Christus hier op aarde. En in deze 1000 jaar zal de Jezus koning en heer worden en zal iedereen op aarde zijn koningschap moeten erkennen. En daar spreekt Paulus van, totdat iedereen erkent dat Jezus koning is en iedereen wil buigen voor de God van Israël, de God van de Bijbel, wanneer hij alle macht ontroond heeft, staat er. En er maar één is die koning is, en dat is de Heer, dan staat er, dan zal hij zelf zichzelf ook onder het koningschap, onder de heerschappij van God brengen. Het einde. Daarna het einde. En hoe ziet dat einde er dan uit? Nou, dan gaat het gebeuren wat er in vers 12 staat van Openbaring 20. Want dan komt dat moment aan het einde van het vrederijk dat de Heer Jezus zich als het ware aan God de Vader overgeeft. En dan is het alleen maar God alles en in allen, na het vrederijk. En dan staat er in vers 12, en ik zag de doden. Dat waren die overige doden. Dat waren die doden die nog steeds daar in dat dodenrijk opgesloten zaten. Ik zag de doden, de grote en de kleine, staande voor de troon. En er werden boeken geopend en nog een ander boek werd geopend, het boek des levens. En de doden werden geoordeeld op grond van hetgeen in de boeken geschreven stond, naar hun werken. Vers 13. En de zee gaf de doden die in haar waren. En de dood en het dodenrijk gaven. Hier zien we dat heel duidelijk de dood en het dodenrijk opengebroken werden. En dat ze uit de dood omhoog komen. Omdat Christus de dood overwonnen heeft. En dan zullen de doden, de ongelovigen aller tijden, voor de troon van God moeten staan. En weet u, dan zegt Paulus in 1 Korinthe 15, en dan zal de laatste vijand, de dood, die tot op dat moment die doden nog als het ware beschermend vasthield, want zolang die doden maar in dat dodenrijk bleven, stonden ze nog niet voor de troon van God. Maar dan komt het moment na dat vrederijk dat de dood, de grendelen van de dood opengebroken worden. En dan zullen die doden voor de troon van God, de grote witte oordeelstroon, moeten verschijnen. En dan staat er, dan zal de dood ontroond worden. Vandaag is de dood nog niet ontroond. Dat ervaren we elke dag. We weten wel dat de dood overwonnen is. De dood is overwonnen door de Heer Jezus. Maar is de dood al ontroond? Nee, de dood is nog niet ontroond. Straks aan het einde van het vrederijk zal de dood werkelijk ontroond worden. En dan zal er alleen maar leven zijn. Dan wordt Satan in de poel des vuurs geworpen. Dan worden alle demonen, de antichrist en de valse profeet, die komen in de poel des vuurs terecht. En dan is het voorbij met de dood. En dan is de dood eens en voor altijd ontroond. En dan zal de overwinning die de Jezus reeds behaald heeft op Golgotha, dan gevierd worden. En dan is de dood werkelijk ontroond. dat gaat gebeuren. En mensen die nu niets van de Jezus willen weten, die zullen toch een keer vanuit de dood opstaan en voor de grote witte troon van God moeten verschijnen. Want Jezus is opgestaan en heeft de dood overwonnen. Tot slot, de opstanding van Christus heeft een gevolg voor ons als christenen. De opstanding van Christus heeft een geweldig gevolg voor alle ongelovigen op deze wereld. Ze zullen eens voor de grote troon van God staan wanneer de dood opnieuw opengebroken zal worden en de doden aller tijden voor de troon van God moeten verschijnen. Maar wat heeft de opstanding van Christus nog meer voor gevolgen? Weet u, de schepping waar wij in leven is een stervende schepping. Alles gaat dood. Alles gaat dood. Hier op aarde is niets eeuwig. En dat is het gevolg, er staat in de Bijbel, dat deze schepping aan de vruchteloosheid is onderworpen door de zondeval. Vergeet het niet, broeders en zusters, wij leven hier, en natuurlijk kunnen we genieten van de schepping om ons heen, maar wij leven hier op een stervende aarde. En wat lezen we zo? Ja, misschien is het goed om dat even erbij op te slaan in Colossense 1. In Colossense 1 vers 15. Dan zien we dat de opstanding van Christus niet alleen verstrekkende gevolgen heeft voor alle gelovigen, ook niet alleen voor ongelovigen, maar ook voor de schepping, voor de aarde waar wij op leven. Laten we het met elkaar lezen, vers 15 tot en met vers 18. Colossense 1, vers 15 tot en met 18. Hij is het beeld, dat gaat over de Jezus, hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van de ganse schepping. Dat betekent, voordat u er en ik er waren, voordat het licht op deze wereld kwam, was de Heer Jezus er al lang. Hij was de eerste. Hij was de alfa en de omega. Hij was de eerste. Hij was de erfgenaam. De erfgenaam van deze aarde. De eerstgeborene van de ganse schepping. Want in hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemel en die op de aarde zijn. De zichtbare en de onzichtbare. Het zij tronen, heerschappijen, het zij overheden of machten. Alle dingen zijn door hem en tot hem geschapen. En hij is voor alles. En alle dingen hebben hun bestaan in hem. En hij is het hoofd van het lichaam, de gemeente. Hij is het begin, en wat staat er dan? De eerstgeborene uit de doden. Zodat hij onder alles de eerste geworden is. Want het heeft de ganse volheid behaagd in hem woning te maken. Door hem en door hem vrede gemaakt hebbende, door het bloed zijns kruises, alle dingen weder met zich te verzoenen. Door hem, het zij wat op de aarde, het zij wat in de hemel is. Hier zien we heel duidelijk dat van de Heer Jezus gezegd wordt, hij is de eerstgeborene uit de doden. Christus is als een graankorrel in deze aarde gezaaid. En tot op dat moment bracht deze aarde alleen maar iets voort wat weer sterft. Alles wat vanuit de aarde omhoog komt, alles wat vanuit deze aarde ontstaat, sterft weer. Behalve die ene. Die graankorrel, de Heer Jezus. De Heer Jezus was de eerste die vanuit deze aarde, die in deze aarde gezaaid werd, die vanuit deze aarde opstond om nooit meer te sterven. Dat was de eerste vrucht waarvan we weten, het is eeuwig leven. Vanuit deze aarde. En dat betekent dat de Heer Jezus het begin is van een nieuwe schepping. Het begin van een nieuwe aarde. En in Christus zal straks ook deze aarde waarop wij wonen, deze stervende aarde, volkomen vernieuwd worden vanuit de dood. Deze aarde zal straks, als de dood en het dodenrijk onttroond zijn en de doden geoordeeld zullen worden op grond van wat er in de boeken staat, dan staat er dat deze aarde door vuur heen zal gaan. En dan staat er, dan zal er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zijn. Het lijkt een beetje op de Heer Jezus. De Heer Jezus die door het vuur van het oordeel van God heen gegaan is. En uit het oordeelsvuur als een nieuwe schepping tevoorschijn kwam. Het lijkt wel een beetje op wat wij als christenen meemaken. Dat we als christenen in de dood met Christus begraven worden. Zoals de doop dat zo mooi uitbeeldt. En vanuit het water opnieuw opstaan. Zo zegt Paulus, zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping. Maar hierbij blijft het niet. Dus Paulus zegt ook in Romeinen 8 dat deze schepping zucht en is in barensnood. Vanuit deze schepping zal straks een nieuwe hemel en een nieuwe aarde ontstaan. Mensen, dat is de opstanding van Christus. Er is hoop voor deze aarde. Er is natuurlijk hoop voor de mensen die nu nog dood zijn. Mensen die de Heer Jezus nog niet willen aanvaarden. Mensen, wat is het belangrijk dat zij de boodschap van Christus mogen leren kennen en overgaan vanuit de dood in het leven. Christus is werkelijk opgestaan. Hij leeft. En zijn opstanding wordt ook onze opstanding. Zijn opstanding zal ook uiteindelijk de opstanding worden van ook alle ongelovigen. En zijn opstanding wordt ook de opstanding van deze aarde. Zodat er straks een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zullen zijn. Dank de Heer voor die opstanding. Amen. Zullen we met elkaar zingen uit de bundel Opwekking 546. 546 nabij Gods hoog. 546, daar staat nabij Gods hoog verheven troon, is iemand die steeds voor mij pleit. Laten we met elkaar gaan zingen.
Thank you.
Laten we samen de Heer danken. Heer, wat een geweldig moment zal dat zijn als eens de dood werkelijk onttroond zal zijn. Heer, wat hebben we als gemeente de laatste tijd vaak met sterven te maken gehad. Mensen die ons ontvielen. Heer, maar er komt een moment dat de dood er absoluut niet meer zal zijn. Dat de dood die nu nog zo heerst, onttroond zal zijn. Heer, wat is het geweldig dat we nu mogen weten dat voor ons als kinderen van God de dood overwonnen is. Dat u, Heer Jezus, liet zien dat u sterker was dan de dood. Heer, dank u wel voor de geweldige hoop voor de toekomst die er ligt in uw opstanding, Heer Jezus. Dat wij ook als gemeente eens aan u gelijk mogen zijn. Dat ons sterfelijke lichaam veranderd zal worden, zodat het aan uw verheerlijk lichaam gelijkvormig mag worden. En we voor altijd bij u mogen zijn. Heer, wat een toekomst. Dank u wel voor uw opstanding. Tegelijkertijd weten we ook dat uw opstanding ook de oorzaak zal zijn dat de dood nog eens opengebroken zal worden. En het dodenrijk en de doden die in hen zijn, los zullen moeten laten. En dat de doden eens voor uw troon zullen staan. De grote en de kleine. Dat is het einde. Heer, wanneer de dood onttroond zal worden. Wanneer het vonnis geveld zal worden. En de dood eens en voor altijd weggenomen zal worden. Heer, dank u wel dat uw opstanding ook een nieuwe schepping belooft. En dat we mogen weten, Heer, dat eens er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zullen zijn. Dank u wel, Heer Jezus, dat u opgestaan bent. En dat wij elke keer op de eerste dag van de week, op uw opstandingsdag, bij elkaar mogen komen om u daarvoor te danken. U erin te loven en te prijzen. Heer, dank u wel voor dat nieuwe leven wat wij nu al mogen kennen. Dat nieuwe leven wat begonnen is rondom de tafel van de Heer, waar we mochten eten van het paaslam. Dat nieuwe leven wat onderweg gevoed mag worden, op weg naar het moment dat wij bij u aan tafel mogen zitten in uw hemels koninkrijk. En we verheerlijkt deel mogen hebben aan uw heerlijkheid. Heer, dank u wel dat we ook zo vanavond onderweg mochten eten. Want u had ons uitgenodigd. Komt en houdt de maaltijd. Heer, dank u wel voor uw overwinning. Ook in ons persoonlijk leven. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. We gaan samen ons slotlied zingen. En dat is lied 15 uit de bundel Johannes de Heer. Lied 15. En terwijl we dat zingen, zal er ook gecollecteerd worden voor het onderhoud van de gebouwen. Lied 15. Als de heiland zal verschijnen in glorie op aard met zijn kinderen, al de zijnen om zich heen geschaard. De eerste drie coupletten voor de zegenbeden en het laatste na de zegenbeden. Misschien kunnen we het derde straks ook wel staande zingen. Lied 15. laten we heen gaan onder de zegen die God aan een ieder van ons wil geven. En zo mogen de liefde van God, onze hemelse Vader, en de genade van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn en blijven met ons, tot het moment, Heer Jezus, dat u met al de ontslapenen terug zult komen en we voor altijd bij u mogen zijn. Maranatha, Jezus komt spoedig terug. Halleluja. Amen.